Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, waarin kandidaat Bonenberg voor ons zou voorgaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5 uur hoopt dominee Kroneman voor ons voor te gaan. Volgende week zondag om 10 uur hoopt dominee Kroneman voor ons voor te gaan en om 5 uur dominee van Blijdenveen. In de morgendienst zal de heilige doop bediend worden aan Boas Koppen. En na de dienst is er gelegenheid voor koffie drinken. Vanmiddag is er om 3:30 een open samenkomst in het kerkgebouw. En om 4 uur begint de zondagschool weer. Morgenavond, 23 september, worden de catechisanten weer verwacht in de consistorie van de kerk. De 12-plus groep begint om 19:20. De 16-plus groep begint om 8 uur. En de belijdenisgroep begint om 20:40. Ook nieuwe belijdeniscatechisanten zijn van harte welkom. Op zaterdagmiddag 28 september is de jaarlijkse gemeentebarbecue. U kunt zich vandaag daar nog voor aanmelden, als u dat wil. Dit alles zou de Heer wil en we leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, voor de MAF. De tweede voor de kerkvoogdij voor instandhouding van de eredienst. De derde ook voor de kerkvoogdij voor het onderhoud van het kerkgebouw. Kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen. Psalm 105, vers 5, waarna wij in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is van generatie op generatie. En die niet los zal laten het werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 75, vers 1 en vers 4. We mogen de Heere de lof zingen. U alleen, u loven wij. En ook het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list.
Thank you.
We zingen een psalm van verootmoediging naar de 10 woorden. Met psalm 51, het 5e vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Psalm 51, vers 5. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavernijs, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we samen bidden. Hier is een aangrijpende psalm van David, die we nu met elkaar gezongen hebben. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Heere, kijk niet naar ons zoals we van onszelf zijn. David heeft ontdekt wat die woorden betekenen, ook in zijn eigen leven, toen hij overspel pleegde met Bathsheba. Die man van God, door u geliefd. En tegelijk zo ver weggedwaald van uw bedoelingen. Heer, en kan zo vanmorgen zijn dat we hier in de kerk zitten en zeggen, ja, dat geldt ook voor mij. Ik heb die 10 geboden gehoord en als ik eerlijk ben, dan valt het nog best wel wat op aan te merken op mijn leven. Er zijn er nog zoveel dingen die niet beantwoorden aan uw wil. Die niet weerspiegelen. Zoals Jezus is. Heer, wat is het goed dat we dan vandaag, vanmorgen hier in uw gemeente samen mogen komen. Om samen te luisteren naar uw woorden. Heer, want dat is ook het gebed van David. Vernieuw in mij een vaste geest. Heer, zoals we hier vanmorgen samen gekomen zijn. Met al onze zonden en gebreken en tekortkomingen. Met al die dingen die niet volmaakt zijn. Met alle rafelranden van het leven. Heer, mogen we vanmorgen hier zijn in uw aanwezigheid. En u bent het Heere zelf die tot ons spreekt. Daar mogen we gelijk al van verzekerd zijn. Omdat de Bijbel open ligt. Omdat we de psalmen zingen die u aan ons hebt gegeven. Heer, wat klinkt daar uw genade in door? Uw goedheid. U zoekt ons vanmorgen op in uw liefde, in uw bewogenheid. U wil niet dat we verloren gaan, u wil niet dat we blijven leven zoals we zijn. Maar het is uw verlangen dat wij het leven vinden in Jezus Christus. En dat we leren dag aan dag met hem te leven. Met vallen en opstaan van onze kant, maar van uw kant. Met een trouw die nooit vergaat. Met dat verbond dat u hebt opgericht. En dat voor eeuwig zeker is. Heren, we danken u en loven u om wie u bent. Wat bent u groot, wat bent u goed. Wat bent u vol van glorie en heerlijkheid. En heren, dat u zichzelf zo aan ons bekend maakt, openbaart, ook deze morgen weer. En tegen ons zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Elke dag weer. En leer me volgen. Achter Jezus aan. In zijn voetsporen. In de zekerheid dat u ons draagt met uw eeuwige vleugels. Dat wij niet losgelaten worden, niet overgelaten worden aan onszelf. Maar dat we door uw geest en luisterend naar uw woord mogen leven zoals u dat van ons vraagt, uit genade. Heere, we danken u. We bidden u voor deze dienst. Geef ons inzicht in wie we zelf zijn. En leer ons daarmee ook naar u te gaan. Dat we vanmorgen niet denken dat we te groot zondaar zijn. Dat het voor ons wel niet meer zou kunnen. Ook niet dat we denken bij onszelf, het valt eigenlijk best wel mee. En daarmee uw genade links laten liggen. Verachten. Maar dat wie we ook zijn. Waar we ook vandaan komen. Wat we op onze kerfstok hebben. Aan uw voeten mogen zitten deze morgen. Om te luisteren naar die woorden van eeuwig leven. Woorden die ertoe doen. En woorden die zo'n zeggingskracht hebben. Dat we niet onveranderd naar huis gaan. Heere, vernieuw in ons een vaste geest. En leer ons trouw te zijn. Aan uw dienst oprecht verbonden te blijven. Voor jongeren en voor ouderen. Heere, en dan beseffen we ook dat dat soms best lastig kan zijn. Zeker als we met beide voeten in deze wereld staan. En we morgen weer naar ons werk moeten. Of naar onze opleiding. Misschien wel in een klas zitten waar niemand of bijna niemand de Heer Jezus kent. Heer, waar zoveel dingen zijn die ons bezig kunnen houden. Ons werk. Alles wat er nog moet gebeuren. Het huishouden thuis, wat allemaal doorgaat. Zorgen die we misschien wel met ons meedragen. Als het gaat om onze gezondheid. Of onze toekomst. Groepsdruk, waar we mee te maken kunnen hebben. Heere, u weet al die dingen. En u weet ook wat we daarom nodig hebben. En dat is de kracht van uw Heilige Geest. Heere, laat uw Geest ons vervullen elke dag weer. Om vast te houden aan uw woord. Om dat verlangen in ons te voeden om dicht bij u te blijven. En uit te zien naar de dag dat u terugkomt. Want Heere, daar gaat het uiteindelijk om. Als we leven met u. Wij zijn geen mensen van het verleden. Het kan soms wel eens gezegd worden dat we mensen van de middeleeuwen zijn, van de spruitjeslucht van de jaren 50, toen alles nog ouderwets en degelijk was. Heren, daar zijn we niet van. We zijn ook niet van vandaag. We zijn burgers van dat hemelse koninkrijk, dat straks zal neerdalen vanuit de hemel. En daar leven we voor de toekomst. Daar gaat het ons om. Voor onszelf, dat we daar zullen aankomen waar u bent. Maar ook voor alle mensen die op ons pad komen, onze naasten. Heer, en dat mag ook zijn plek krijgen in de gemeente. Heer, daar wil u ook voor danken, voor gisteren. Voor de open kerk. Voor alles wat er is gebeurd, ook om mensen in aanraking te brengen met het christelijk geloof. Heer, dat is ook het verlangen. Dat heeft u in ons hart gelegd. En dat wilt u ook voeden. En Heer, daar gaat het ons om. Dat op de dag dat de Heer Jezus terugkomt, er niemand zal zijn die u niet kent. Maar dat we door het geloof, met een menigte die niemand tellen kan, zo mogen binnenkomen in uw koninkrijk. Om daar te delen in de feestvreugde van de bruiloft van het Lam. Hij die ons leven is, Jezus Christus. Om hem gaat het. Heer, wilt u zo deze morgen ook bij ons zijn. Geef de duivel geen kans. Maak ruim baan voor uw Heilige Geest. Geef dat uw woord geplant mag worden in ons hart. Dat dat woord ons leven mag vormen. De vrucht van de Heilige Geest. En Heere, dat we zo ook gelijkvormig mogen worden aan de Heer Jezus Christus. Wilt u daar het onderwijs in deze dienst ook voor zegenen? Maak zo alles wel. We bidden ook voor de kinderoppas. Wilt u geven dat de kleintjes het ook goed hebben, samen met degene die de kinderoppas leiden. We bidden voor alle activiteiten die deze week ook weer hopen te beginnen. Wilt u daar ook uw zegen over geven, over catechese en bijbelkringen en alles wat er gebeurt. Heere, verbindt u er uw zegen aan. We bidden voor uw kerk, niet alleen hier in Schiedam, maar ook in ons land en in deze wereld. Het kan soms lijken alsof uw kerk smakeloos is geworden, haar kracht verliest. En tegelijk mogen we soms ook van die wonderen zien gebeuren. Dat mensen die al jarenlang niets met de kerk hadden, niets met Jezus hadden, toch hem leren kennen en voor hem leren leven. Wees met uw volk Israël. Ook daar bidden we elke zondag voor. En dat doen we met hoop en verwachting, Heren, want het is uw volk. U heeft uw volk lief met een eeuwige liefde. En u zal uw volk niet loslaten. En ook niet in deze tijd, op dit moment. Waar zoveel bedreiging is. Waar het lijkt alsof Israël van de kaart wordt geveegd. Uw trouw zal nooit vergaan. En we bidden met Paulus mee. Om die dag. Dat gans Israël zal zalig worden. En mag ontdekken dat Jezus de Messias is. En voor hem neerbuigen. Heren, wat een dag zal dat zijn. Om straks dan met Joden en heidenen samen verenigd te zijn in Jezus tegemoet. Amen. We gaan met elkaar lezen uit de Romeinenbrief. We lezen Romeinen 2, de versen 1 tot en met 11. Romeinen 2. Vers 1 tot en met 11. We vallen eigenlijk midden in een betoog van Paulus, waarin hij ons wil leren dat wij alleen zalig worden uit genade. En Paulus die laat eerst zien waardoor we niet zalig kunnen worden. Daar gaat dit hoofdstuk ook over. Om straks in hoofdstuk 3 te eindigen met die genade. We lezen met elkaar Romeinen 2 vers 1 tot en met 11. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u al mens die hen oordeelt, die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op, tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, zij ontvangen het eeuwige leven. Hun echten die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van God horen en ze ook bewaren in hun hart. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 95, vers 2 en vers 4. 95, vers 2. De Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle andere goden kan schenken. En ook het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95, vers 2 en 4. luisteren vanmorgen naar Romeinen 2, vers 1 tot en met 11. Zet als thema boven de preek: niemand is te verontschuldigen. Niemand is te verontschuldigen. Twee gedachten. In de eerste plaats, u veroordeelt uzelf door uw daden. Dat is wat Paulus zegt in vers 1 tot en met 4. U veroordeelt uzelf door uw daden. En de tweede, God zal ieder mens vergelden naar zijn werken. Dus we krijgen een bepaalde beloning op de werken die we doen, op de praktijk van ons leven. Wat dat betekent, legt Paulus uit in de versen 5 tot en met 11. Niemand is te verontschuldigen. U veroordeelt uzelf door uw daden. God zal ieder mens vergelden naar zijn werken. Gemeente, als je niet door het geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden bent, dan leef je onder de toren van God. Dat is wat Paulus heeft gezegd in Romeinen 1, nadat hij zijn inleiding heeft afgerond in vers 17. Dan leef je onder de toren van God als je de Heer Jezus Christus niet kent. En Paulus heeft daar hele grote woorden voor gebruikt. En heeft ook uitgelegd wat dat betekent. De toorn van God, dan moet je niet denken aan vuur uit de hemel. Die als je een keer één zonde doet, dat gelijk de hemel open gaat en een bliksem je raakt. Dan moet je ook niet denken aan de oordeelsdag, straks als de Heer Jezus terugkomt. Dat is ook voor Paulus wel belangrijk, maar niet in Romeinen 1. Nee, dan moet je denken aan het feit dat de Heer Jezus je aan jezelf overgeeft. Nee, als je moedwillig de Heer Jezus niet wil dienen en niet wil volgen, en dan is er een bepaalde ruimte, zou je kunnen zeggen, waarin je je leven leidt zonder God. En gemeente, dat is geen neutraal leven, alsof dat voor God niet zou uitmaken. Nee, dat maakt God zeker wel uit. Dat doet hem pijn, dat doet hem verdriet. Hij is je schepper, hij heeft je gemaakt. En het is deze God die door de Heer Jezus Christus jou het leven wil geven. Leven in vrijheid. Kun je soms wel eens denken, hè, als ik nou niet in de kerk zou zitten. En we zouden de 10 geboden niet hebben. En misschien ook dat stemmetje van je geweten niet. Wat zou je dan een leven in vrijheid hebben? Hè? Dan kun je een beetje doen en laten wat je zelf wil. Wat zou dat fijn zijn? Nou, Paulus zegt, dat is helemaal geen leven in vrijheid en dat is ook helemaal geen fijn leven. Als je een leven zonder God leidt, dan ben je slaaf van de afgoden. Dan ben je slaaf van je eigen verlangens, van je eigen gevoelens. Dan worden die zo belangrijk dat ze heel je leven leiden. Dat geeft je geen vrijheid, maar dat geeft je gebondenheid. En Paulus die maakt dat ook heel concreet. Paulus wint er wat dat betreft geen doekjes om. Hij is heel eerlijk. Hij zegt, dat raakt aan van alles en nog wat. Dat raakt aan hoe je naar andere mensen kijkt. En gewoon met je ogen, hoe je als jongen kijkt naar een meisje of als vrouw naar een man. Dat doet wat met jouw blik op relaties. Paulus is daar ook heel duidelijk in. Het doet ook wat met je denken. Als jouw denken en als jouw leven niet is afgestemd op God, dan trek je je eigen spoor. Dan trek je niet zoveel aan van God. Maar als je die liefde van God niet kent, als je die zegen van God niet kent, dan doet dat ook wat met je denken en hoe je met andere mensen omgaat. Paulus eindigt dan in Romeinen 1 vers 32 met die hele sterke uitspraak dat mensen die zulke dingen doen, de dood verdienen. Dan rust de toren van God op je. Tegelijkertijd bestaat het gevaar, en daar gaat Paulus dan in Romeinen 2 op in, dat als je dit hoort, dat je jezelf al snel beter voelt dan die mensen die zo openlijk in zonde leven. Dat gebeurde in Rome, want Paulus schrijft aan de Romeinen, dus het gaat om Rome, om een stad waar zonde hun plek kregen. En het kon maar zo zijn dat als je daar dan niet aan meedeed, dat je op grond van deze woorden van Paulus denkt, dan valt het bij mij best wel mee. Ik leef helemaal niet in openbare zonde. Ik doe al die dingen niet die Paulus heeft opgeschreven. Sta ik dus aan de goede kant van de streep. En dat is natuurlijk ergens ook wel makkelijk, hè? Dat in hokjes denken. Je hebt een hokje van, dat heeft Paulus wat Paulus heeft gezegd in Romeinen 1. Daar heb je een hokje van, daar horen bepaalde mensen bij. Nou, ik doe dat niet, dus dan zit ik in dat andere hokje. Dan zit het bij mij goed. Als God daar naar mij kijkt, dan moet hij vast blij met me zijn. Ik ben tenminste niet zo'n grote zondaar als al die andere mensen. Paulus wil ons vanmorgen ver weghouden van zo'n conclusie. Als dat jouw leven is. En denk, nou, ik zit wel in de kerk. En ja, alles wat buiten die kerk gebeurt. Ik zit tenminste niet op mijn racefiets. En ik rij hier door de stad heen. Maar ik zit hier vanmorgen. Het valt bij mij dus best wel mee. Paulus wil ons ver weg houden van zo'n conclusie. En even voor de kinderen, waar het nou vanmorgen om gaat. Hè? Het gaat in vers 1, we gaan het zo met elkaar lezen. En dan gaat het over dat je iemand anders beschuldigt van iets wat heel erg is. En ja, dat doe jij dan niet. Misschien ken je die uitspraak wel, heb je hem wel eens op school geleerd of wel eens gehoord. Als je met één vinger wijst naar een ander, dan wijzen de vier naar jezelf. Ik kan zeggen, ja, een ander is fout, maar ja, wijzen eigenlijk vier vingers naar jezelf. Dat is waar het Paulus om gaat vanmorgen. Dat we voorzichtig zijn met naar een ander te wijzen. En als we dat doen, dat we zelf beseffen dat het ook om ons gaat. En dat is best wel een heel confronterende blik. Zo even meelezen in vers 1, hè, wat Paulus dan schrijft. Paulus heeft net gezegd in vers 32, mensen die zulke dingen doen, hebben de dood verdiend. Dat is heel zwart-wit en duidelijk, er kan niemand omheen. En dan zegt Paulus in 2 vers 1, daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Als je nou met de vinger naar een ander wijst, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. Als er één vinger wijst naar een ander, wijst de vier naar jezelf. Waarom? U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Dat is precies wat er mis is bij een heel aantal mensen in die christelijke gemeente in Rome. Wat Paulus in die gemeente ziet gebeuren en waar hij hier de vinger bij legt, is het feit dat mensen precies weten wat een ander verkeerd doet en vervolgens met hun morele oordeel klaarstaan. Die ander is fout, die deugt niet, dat kan niet goed zijn, maar ik... Tegelijkertijd staan ze dus niet stil wat er bij hen in hun eigen hart leeft. Ze oordelen en veroordelen het gedrag van een ander, maar wijzen niet met de vinger naar zichzelf. En dan zegt Paulus eigenlijk vanmorgen met zoveel woorden, als je nu een ander beschuldigt, als je nu van een ander je oordeel klaar hebt hoe die zal zijn, maar je bent zelf niet verbonden aan de Heere Jezus Christus door het geloof. Ook al zit je in de kerk en doe je actief mee. Maar dan ben je geen haar beter, je doet dezelfde dingen. Oh, wacht even, zeg je, dat snap ik niet. Want er is toch heel veel verschil tussen het leven van die mensen en mijn leven. Er valt niet zoveel aan te merken eigenlijk op mijn leven. In tegenstelling wat Paulus er Romeinen 1 schrijft, ben ik netjes getrouwd. Volgens mij heb ik best wel een gelukkig huwelijk. U zult er mij niet op betrappen dat ik foute seksuele opmerkingen maak naar mijn vrouwelijke collega's op het werk. En ik maak eigenlijk nooit ruzie op het schoolplein. En ook de andere kinderen uit de klasse doen dat soms wel. Maak me ook niet zo snel jaloers en ik roddel niet. Het is natuurlijk allemaal heel fijn hè, als je zo'n leven leidt. Dat hoop ik natuurlijk wel. Hè. Paulus die zegt ergens anders, zei, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Laat dat zo zijn in je leven, dat de vrucht van de geest hè, jouw leven helemaal verandert. Hè. Dat je zo ook iets mag weerspiegelen van de Heer Jezus Christus in je leven. Maar daar gaat het Paulus wel om. Paulus laat ons niet kijken vanmorgen naar het uiterlijk, naar de buitenkant. Maar Paulus die laat ons kijken naar ons hart. Brengt ons terug naar de basis van ons leven. Wat is Gods bedoeling met jou en mijn leven? Waar zou het werkelijk om moeten gaan? Wat is het allerbelangrijkste? Paulus die weet het antwoord wel. Paulus die spreekt over onze schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Dat is als het ware de grondtoon van ons leven. Dat is zoals God ons heeft bedoeld toen hij ons heeft gemaakt. En we mogen God prijzen, onze schepper prijzen tot in eeuwigheid omdat hij goed is. Omdat hij de God van het verbond is, omdat hij trouw houdt tot in eeuwigheid. En we mogen hem prijzen omdat hij dag aan dag voor ons zorgt en ons leven leidt. Prijs jij je schepper? Die vraag mag ik wel stellen hè, vanmorgen. Prijs jij je schepper? Staat hij voor jou op nummer 1? Als dat vanmorgen niet zo is, dan ben je op geen enkele manier anders dan mensen die nooit in de kerk komen. En dan ben je ook op geen enkele manier anders dan die mens die Paulus in Romeinen 1 beschrijft. En dan zeg ik er maar gelijk bij. Dan is de conclusie over je leven ook niet anders dan de conclusie over het leven van die ander. Waarom gaat Paulus hier zo diep op in? Waarom is dit voor Paulus zo belangrijk? Dat we niet naar de buitenkant kijken, maar in de eerste plaats naar de binnenkant, naar ons hart. Gemeente, omdat dit punt cruciaal is voor je redding, voor je behoud. Als je genoeg gaat nemen met een keurig leven, maar je vergeet je hart, dan ben je verloren. Als je denkt, ik ga naar de kerk en ik leef in een christelijk gezin. En ik doe wel zo ongeveer wat er van me wordt verwacht. Maar je denkt niet aan je hart en je vraagt niet om verzoening over je zonde. Je leeft niet uit genade. Dan sta je voor God met lege handen. Dan is het oordeel over jouw leven niet anders dan het oordeel over het leven van anderen. Zonder het evangelie van Christus leef je onder de toren van God. Paulus die benoemt dit omdat het dus zo cruciaal is, hè, dat je weet waar je zelf staat. Dat je weet wat jouw positie is ten opzichte van jouw schepper. Is hij die nummer 1 in je leven, is hij de belangrijkste geworden voor je of niet? En Paulus die benoemt dit vandaag om ons daar bewust van te maken. Kijk, want weet je wat het is? Als het gaat over de natuurlijke mens, hè, zo... Zo zou Paulus dat dan noemen, de mens buiten Christus. Dan zie je dat niet. Daar ben je blind voor. En laat mij eerlijk zijn, ook als je in de kerk zit en je kunt elke zondag over zonde horen. En dat het niet mag en zo. En dat de Heer je genadig wil zijn. Maar je hebt dat soms ook wel nodig, dat woord, om stilgezet te worden. Het kan soms 10 keer langs je heen gaan En ineens raakt het je hart, dan merk je, het gaat over mij. Ik moest denken aan die geschiedenis van David. David als hij overspel heeft gepleegd met Bathsheba. Ja, en daarna het leven van David gaat gewoon zijn gangetje. Maar op een zekere dag, dan komt de profeet Nathan in het paleis. En de profeet Nathan, die vertelt een verhaal, een gelijkenis. En ik denk dat de kinderen die gelijkenis wel kennen. Het verhaal over een rijke boer en een arme boer. En er is een rijke boer en die heeft heel veel schapen. En er is een arme boer en die heeft er maar 1. En dan komt er bij die rijke boer komt er een gast op bezoek. En ja, die rijke boer wil voor die gast zorgen. Maar dan gaat hij niet een schaapje van zijn eigen kudde halen om dat klaar te maken voor de maaltijd. Maar dan steelt hij dat ene schaapje van die arme boer. David die hoort en hoort die gelijkenis, die hoort dat verhaal en die springt op van zijn troon en die zegt, die man die verdient de dood. En dan staat Nathan daar en die zegt, u bent die man. David besefte niet dat die conclusie over hemzelf ging. Maar ja, dan klinkt het oordeel, dan klinkt de conclusie over dat hele gebeuren in Davids leven. Je verdient de dood. Gods oordeel is betrouwbaar. Nou mochten we daaraan twijfelen. Paulus die neemt ook die gedachte bij ons weg. Alsof God ernaast zou kunnen zitten. Alsof er bij God er ook andere dingen meespelen. Die het oordeel misschien aan de goede kant laten uitvallen. Nee, lees maar mee in vers 2. Paulus zegt, en wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is. Over hen die zulke dingen doen. Mocht je daaraan twijfelen dat God dit doet. Dan is je twijfel ongegrond. Die conclusie die God aan jouw leven verbindt, die zal hij ook daadwerkelijk uitvoeren. Daar gaat hij niet aan voorbij. En er zijn ook geen dingen die God als het ware het kwaad door de vingers laten kijken. David, ja, valt misschien best wel mee. Nou ja, in die tijd maakt vast wat los mij, hè, in onze tijd. Ik heb er misschien wel wat last van, maar het komt toch ook allemaal weer op zijn pootjes terecht. Ja, nou is ook lang niet altijd het geval met al die vechtscheidingen. Hoe pijnlijk en verdrietig dat ook is. Is dit woord hard? Is dit woord zwaar, moeilijk? Hel en verdoemen in spreek. Nee, gemeente, zeker niet. Het gaat er Paulus niet om dat hij ons in de grond wil boren. ons even goed op ons nummer wil zetten, ons de kijk wil zetten en vervolgens te zeggen van nou zoek het maar uit. Het gaat Paulus, en dat is natuurlijk het verlangen van Paulus en dat is de roeping van Paulus om ons in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus. Als jij zo'n mens bent, als dit vanmorgen over jou gaat, dan ontmoet je vanmorgen hier in de kerkdienst een genade God. Een God die niet wil dat je verloren gaat, maar dat je het leven vindt in Jezus Christus. Daar gaat het hem om. En dat is wat Paulus ook duidelijk maakt in de versen die daarop volgen. Je zou kunnen zeggen, de eerste twee versen, hè, dat is Paulus' stelling. En dat is even zijn belangrijkste boodschap, zijn belangrijkste punt. En dan maakt hij het wat meer persoonlijk, dan spreekt hij ook ons hart aan. En dat doet hij met twee vragen, twee retorische vragen. Hè, vragen waarop het antwoord eigenlijk wel duidelijk is. Is die vraag in vers 3. Als jij nou zo'n mens bent en u, o mens die hen oordeelt, die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Als je dat vanmorgen dacht, nou het is misschien wel ernstig hoe mijn leven is buiten God. Ik kan het misschien uiterlijk niet aan mijn zin, maar van binnen is het wel zo. Ik denk dat dat oordeel van God wel meevalt. Ja, zegt Paulus, denk je dat echt? Als je God kent zoals hij is. Als hij die God van waarheid is. Als hij die God is die eerlijk en rechtvaardig is. Die zonde niet door zijn vingers ziet. Denk je echt dat je dan aan dat oordeel zult ontsnappen? Nou ja, er zijn mensen in de gemeente van Rome die dat dus wel denken. En er zijn ook mensen met een, ja, zou je zeggen, Joodse achtergrond. En die zeggen, ja, maar ja, wacht even. Wij zijn Joden, wij zijn kinderen van Abraham. Wij zijn volk van het verbond. God heeft ons lief met een eeuwige liefde. God zal ons toch niet loslaten. Misschien denk je dat vanmorgen ook wel. God brengt me toch hier? Ik zit in de kerk, ga morgen weer naar catechisatie. Ik leef in een christelijk gezin en zo, daar kan God toch niet omheen. Dat zou misschien oneerlijk zijn. Gemeente, Paulus rekent radicaal af met deze gedachte. Ook jouw achtergrond, ook jouw opvoeding, ook waar je vandaan komt, doet er niet toe. Dat maakt jou niet meer, niet beter dan een ander. Zeker niet. Het is goed om hier te zijn, God wil ons hier hebben, maar het feit dat je alleen maar in de kerk zit, maakt je niet zalig. En dan moet je even denken, waar gaat het Paulus dan om? Uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof in Jezus Christus. Je wordt alleen zalig uit genade en nergens anders door. En daarom legt Paulus hier vanmorgen de vinger bij. Want als je nou denkt dat er toch nog iets anders is, en misschien spreek je het niet hardop uit, maar leeft het toch wel ergens in je leven. Als Paulus denkt daaraan, alleen genade red je. Alleen door het offer van de Heer Jezus Christus, die zijn leven heeft gegeven, tot de verzoening van al onze zonden. Alleen door Hem. Als je aankomt met je eigen prestaties, dan zeg je eigenlijk dat je Gods genade niet nodig hebt. Alleen genade maakt je zalig. Ja, wacht even, heren, ik heb ook nog wel wat andere dingen mee te nemen. Nou, dat is vers 4, hè. Nog zo'n vraag, of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld? Als God vanmorgen zo tot je komt, en dat doet hij. En ik heb het ook gezegd in het gebed, als we hier samen zijn, dan mogen we ook zeker weten dat God tot ons spreekt. Hier de Bijbel, dat is het zichtbare bewijs. Eerst als je binnenkomt wat je ziet, hè, een teken van Gods trouw. De Bijbel ligt open, God spreekt tot ons. God komt met zijn genade en met zijn goede tierenheid en met zijn geduld naar je toe. Hij vraagt om je hart, klopt op de deur van je hart. Doe mij open, mag ik binnenkomen. Zie op het offer van Jezus Christus. Heb genoeg aan mijn genade. Want mijn genade is voor jou genoeg. Of veracht je Gods goede tierenheid en geduld? Denk maar even aan die gelijkenis die de Heer Jezus eens vertelde. Toen hij rondwandelde op aarde, had de Heer Jezus vertelde een gelijkenis over een bruiloft. En er waren allemaal gasten naar dat feest gekomen. En toen ze binnenkwamen bij dat feest, kregen ze nieuwe kleren aan. Nieuwe bruiloftskleren die helemaal pasten bij dat feest. En iedereen trok die kleren aan en ging naar binnen. Op een zeker moment liep die bruidegom, liep door dat feest heen en zag hij iemand zitten met oude kleding aan. Die had niet dat nieuwe feestkleed aangetrokken, maar ja, die had gewoon zijn oude jasje aan. Dat was precies de reden waarom die man uit het feest werd gehaald en buiten werd gezet. Hij dacht dat zijn eigen jasje wel goed genoeg was. Maar alleen de nieuwe kleding van de koning was goed genoeg voor het feest. Alleen door genade mag je bij de Heer Jezus komen. En niet met iets wat je zelf meeneemt. Zo komt de Heer vanmorgen tot ons. Zo is Hij vanmorgen in ons midden. Met die boodschap van de rijkdom. Het is geen klein beetje genade en een klein beetje goede tieren. Nee, een rijkdom, een overvloed van goede tierenheid en van verdraagzaamheid en van geduld. Er komt geen vuur uit de hemel vanmorgen, maar er komt genade rijk uitgestort en wordt neergelegd in de gemeente. Omdat we zo ons Heer Jezus Christus leren kennen en ons leven zouden leggen in zijn hand. Dat weet u toch? Weet u toch? U weet toch dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Dat weet u toch dat God dit gebruikt, die boodschap van genade, om je tot Hem te brengen. Om je te bekeren van je oude leven. En te leren leven uit zijn genade. Dat is het verlangen van de hemelse Vader vanmorgen. Dat we die boodschap van de Heer Jezus Christus horen. En dat je ziet hoe goed en vol van genade Hij is. En dat dat zo overtuigend is. Dat je daarin de kracht van het evangelie ziet. En die kracht van het evangelie ook in je eigen leven ervaart. Dat het zo dicht bij je komt. Dat je zegt, ja, maar ik kan er vanmorgen niet meer omheen. Ik kan vanmorgen niet meer zonder de Heer Jezus. Als Hij zo dicht bij me komt, als Hij zo voor me staat, dan kan ik niet anders. Of dan leg ik mijn leven in zijn hand. En dan mag ik weten dat Hij mij draagt door dit leven heen. Dan mag ik weten dat ik uit zijn rijkdom mag leven. De Heere God houdt zijn rijkdom niet voor zichzelf. De Heere gebruikt zijn rijkdom om ons tot Hem te brengen. En om ons te leren leven aan zijn hand. Gemeente, daarom wie je ook bent. Wat je ook op je kerfstok hebt. Hoe goed en mooi jouw leven misschien ook is. En dat je denkt dat je alles op de rit hebt. Veracht Gods goede tierenheid niet. Doe dat vanmorgen niet. Maar beschouw dit geduld van God. Als zaligheid. Dat Hij vanmorgen opnieuw tot je komt. En tegen je zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ik ben uit op je redding, op je behoud. En vind het leven in de levende. In Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. Die wel door het graf is gegaan, maar nu eeuwig leeft. Vind het leven in Hem. Gemeente, we gaan naar de tweede gedachte. God zal ieder mens vergelden naar zijn werken. Ja, hoe zit dat dan? Nou, ja, Paulus die gaat daar nog wel even op door. Want ja, er zijn mensen in Rome die zondag aan zondag in de kerk zitten. En, ja, en toch het evangelie nog steeds naast zich neerleggen. En dan zegt Paulus in vers 5 als een extra aansporing. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn. En van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Als je toch Gods goedheid veracht, als je toch wel in de kerk zit en toch zegt, maar ik hoef zijn genade niet. Dan zegt Paulus, dan hoop je voor jezelf toorn op. Nou, dat is ook al zo'n gedachte die Paulus wel herkent vanuit zijn eigen context, vanuit het Jodendom, waarin hij zelf ook was opgegroeid. En er waren mensen ook in het Jodendom die dachten van, nou ja, als je nou goede dingen doet in het leven, dan Ja, die hoop je dan op, zeg maar. En ja, daar krijg je dan punten voor. En als je dan straks bij de Heere God komt in het laatste oordeel, dan moet God al die goede werken, moet hij ook meewegen. En dan zal het oordeel vast wel de goede kant op slaan. Dus daar zat ook wel een beetje de gedachte achter, hoe meer, hoe beter. Als je nou maar heel netjes en heel keurig leeft en precies je aan alle geboden houdt, ja, dan moet het als vanzelf wel goed komen. Hoe meer, hoe beter. Nou, Paulus zegt, als je dat doet, is het niet hoe meer, hoe beter, maar hoe meer, hoe slechter. Want hoe meer je dat doet, hoe meer je toorn zult ophopen, tot op de dag dat de Heer Jezus terugkomt. Ik moest even denken, ik ben zelf opgegroeid in Soest en dominee Verkoten was vroeger onze predikant. Hij noemde wel eens het voorbeeld van heaven miles. Als je nou bij de Albert Heijn boodschappen doet, dan kun je air miles verzamelen. Dan kun je punten verdienen of punten krijgen. En als je dan op een gegeven moment genoeg hebt, dan kun je daar leuke dingen voor doen. Nou, dit voorbeeld ben ik nooit vergeten. Het is wel heel kernachtig, want het sluit zo goed aan bij wat Paulus hier zegt. Denk niet dat je in je leven heaven miles kunt verzamelen. Dat je denkt, nou, als ik dit of dat doe, dan heb ik wel weer punten verdiend. En dan moet God mij wel genadig zijn. Nee, hoe meer je vasthoudt aan je eigen prestaties en daarmee dus Gods goedheid veracht, hoe meer toren je zult opsparen tot op de dag dat Gods rechtvaardig oordeel geopenbaard zal worden. En dan krijgt ieder mens het loon dat past naar zijn werken. God zal ieder mens vergelden naar zijn werken, lezen we in vers 6. En de Heere God maakt daarin geen onderscheid tussen personen. Als Jood heb je geen streepje voor op de heiden. Als kerkmens kom je niet eerder in de hemel dan iemand die de kerk nooit van binnen ziet. Alleen jouw daden, jouw werken, die horen bij een bepaalde levensstijl, zal God belonen. Dan gaan we zo meteen ook zingen met Psalm 62. Wat dat betreft een heel Bijbelse lijn ook. Psalm 62. Bij God is goedheid. Daarom heeft elk mens vergelding van zijn werk te wachten. En de Heer Jezus heeft het zelf ook gezegd in Matthäus 16. Want de Zoon des mensen zal komen en dan zal hij ieder vergelden naar zijn werken. Als straks de Heer Jezus terugkomt, dan zal hij ons belonen naar onze werken. Naar dat wat we hebben gedaan in het leven. En daar hoort een bepaalde beloning bij. Die zullen we dan ontvangen. Hoe werkt het dan en wat is dat dan? Nou, ook daar gaat Paulus op in deze versen. En Paulus zegt, ja, er zijn eigenlijk twee antwoorden mogelijk. Twee beloningen. In vers 8 en 9 gaat hij in op mensen die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid. Als je nou het evangelie naast je neerlegt, het evangelie van Gods genade en je veracht zijn goedheid. En als je daar misschien zelfs wel ruzie om maakt. Dat is natuurlijk een confronterende boodschap, hè? Dat roept ook ergernis op, die boodschap van het kruis. Maar als dit nou jouw leven is, dan zegt Paulus, dan zul je gramschap en toorn vergolden worden. Dat is dan je beloning, verdrukking en benauwdheid. Als jij je afzet tegen die ander, maar Gods genade niet nodig hebt, dan ontvang je dit oordeel. Gemeente, laat het vanmorgen tot je doordringen. Laat dat vanmorgen tot je doordringen wat God je dan geeft. Verschuil je niet achter het feit dat je kerkganger bent. Achter je nette leven. Of je bekeerde grootouders, je opa en oma. God maakt geen verschil tussen personen. Hij zegt het hier en het is eigenlijk een soort herhaling. Komt zometeen nog weer een keer terug, vers 9. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Ja, de Jood die ermee is opgevoed en bij wie de wet en de Bijbel en alles wat erbij hoort, als het ware in zijn haarvaten verweven zit. Ja, en ook die mens, die heiden, die Griek, die er helemaal niet bij is opgevoed. Hetzelfde loon. Dat is ook een andere kant. Vers 7 en 11. Want er zijn mensen die door het woord zijn aangeraakt. Die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. En dat zijn mensen die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken. Dat is wat er gebeurt als je de Heer Jezus Christus leert kennen. Dat is helemaal niet vaag en onbestemd. Dit is wat er gebeurt, zegt Paulus, als je de Heer Jezus Christus leert kennen. Als je ontdekt wat de kracht van zijn genade is. Dan zoek je heerlijkheid en eer en onvergankelijkheid. Dan zoek je dingen die niet voorbij gaan. Met andere woorden, dan zoek je God zelf. Want Hij is die God die heerlijk is en die vol van eer is. En die onvergankelijk is. Maar God is geen begin en geen einde. God is zo goed en zo groot. Zeg net als je verkering krijgt. Als je verkering krijgt, nou misschien heb je nu verkering of is het pas geleden. Of heel lang geleden, maar misschien ken je dat gevoel nog wel. Dat je hebt elkaar ontmoet en je wilde bij die ander zijn. En dat verlangen was zo sterk. En eerst deed je wat je zelf wilde. En nu je verkering hebt, ja, zoek je wat je samen kunt doen. Je bent helemaal op elkaar ingesteld. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, eigenlijk is dat wat hier gebeurt. Als je zo de Heer Jezus leert kennen, als je verkering met hem krijgt. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is de vraag die Paulus had leren stellen. Wat wilt u dat ik doen zal? Niet waar heb ik zin in, maar wat wilt u dat ik doen zal? Hoe kan ik voor u leven? Hoe kan ik met u leven? En wat krijg je dan? Dan zegt Paulus hier dan ontvang je het eeuwige leven. Dan ontvang je die heerlijkheid en eer en vrede. Dan ontvang je wat van God is, dan ontvang je hem zelf. Dan is hij voor jou en jij bent van hem. En niet voor even, maar voor de eeuwigheid. Niet voor vandaag en morgen, ja dat ook, want vanaf vandaag gaat hij dan voor altijd met je mee. Maar ook tot in eeuwigheid, tot op de dag dat Jezus terugkomt, dan zal dat oordeel, zal niet meer de dood zijn. Maar dan zal Jezus zeggen, kom in, gij gezegende van mijn vader en beërf het koninkrijk dat voor u is weggelegd. Dan is al die rijkdom van God voor jou en voor u. Ben jij erbij? Bent u erbij? Op de dag dat Jezus terugkomt, zullen we dan met elkaar zijn koninkrijk binnengaan. Tegelijk, dan zegt hij, ik vind het allemaal wel mooi hoor, die gedachten. En dat Paulus dat zo schrijft, vind ik heel mooi. Maar ergens schuurt dat ook wel bij mij. Hè, over dat loon naar werken. Want ik dacht altijd dat Paulus de man was van alleen het geloof redt ons. Uit genade, dus dat wat je krijgt, niet dat wat je doet, maar dat wat je krijgt. En als Paulus het dan zo zegt, ja, spreekt hij dan ergens zichzelf ook niet tegen. Nou gemeente, dat is maar net wat voor een beeld je hebt bij het geloof. En voor Paulus zit er geen tegenstelling in. Juist omdat Paulus een goed begrip heeft van het geloof en dat ons vanmorgen ook wil meedelen. Want geloof is geen werk van jou. Geloof is niet wat je zelf begint. Maar geloof is wat God begint in je leven. Als je het woord hoort en de Heilige Geest gebruikt dat woord, en dan ga je geloven, je ontvangt het geloven. En als je met hem leeft, gewoon dag aan dag, dan is dat wat je van hem ontvangt. Psalm 62, in God is al mijn heil, mijn eer. Mijn eer is niet in mezelf, en die onvergankelijkheid vind ik niet in mezelf. En het is ook niet zo, als ik nou heel hard mijn best doe, dat ik dan het eeuwige leven verdien. Maar door het geloof heb ik ontdekt, ik vind het in hem. Nergens anders in. Dat is wat geloof is. Geloof ziet niemand anders dan Jezus alleen. Ik zie hem zoals hij is. En ik zie hem in wat hij mij geeft. Hij is mijn heil, mijn eer. Hij is mijn sterke rots, mijn tegenweer. Gemeente, dat zijn geloofswoorden. Geloofswoorden die ontstaan vanuit het woord. Je verzint het niet zelf, maar hij legt het in je hart. Ja toch? En als God dat doet, en als je zo voor hem mag leven, gemeente, dan worden jouw werken niet beloond. Maar dan zal God zijn loon verbinden aan zijn eigen werk in jouw leven. Hij zal voltooien, hij zal voleindigen wat zijn hand begon. Wat hij begint in je leven, dat maak je af. We leven niet alleen voor het nu, maar ik zei het al in het gebed, we leven voor de toekomst. Want die is in God. En die is vast en zeker. En die kan niemand ons afnemen. We worden niet beloond voor onze eigen inzet. Maar wat God hier in jouw leven begint, in dit tijdelijke leven, dat zal God voleindigen, voltooien, tot op de dag dat Jezus Christus terugkomt. En dan zal dat eeuwige leven werkelijkheid worden. Gemeente, dat is de kracht van het evangelie. Dat is de kracht van Gods werk in jouw leven. In Hem vind je zaligheid, in Hem vind je redding. Niemand anders dan Hij alleen. Ja, en dan vind ik dat zo mooi, hè, dat als je even meekijkt in vers 10, dat Paulus dat dan weer opnieuw opschrijft. Hè, eerst over de Jood en ook over die Griek. Wat een bemoediging en wat een belofte zitten er in deze woorden. Niet alleen de Jood die leert leven uit Gods genade. Niet alleen diegene die denkt, nou mijn leven is goed genoeg, maar die leert inzien. Dat is helemaal niet waar, ik heb Jezus nodig. Die leeft dat eeuwige leven wat hij van God ontvangt. Maar ook de Griek. Ook degene die er niet bij is opgegroeid. Ook diegene die misschien wel van zichzelf denkt vanmorgen, voor mij kan het helemaal niet meer. Je moest dus weten wie ik ben. God moest dus weten wie ik ben. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Voor degene die erbij is opgevoed. En voor degene die er nog nooit van heeft gehoord. Gods genade is zo rijk en zo overvloedig dat wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, genoeg is. Gemeente, geloof daarom in de Heere Jezus Christus. Leer te leven uit zijn genade. Leer te leven vanuit die eeuwigheid. Dat is de toekomst die God voor ons heeft weggelegd. En Jezus belooft het ons. En zie, ik kom spoedig. De gemeente duurt niet lang meer voordat de Heer Jezus terugkomt. En dat zeg ik met hoop en verwachting. Ik hoop niet dat het nog 2000 jaar duurt. Jezus zegt, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij. Om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Als Jezus straks terugkomt. En hij vindt geloof. Dan mag je bij hem zijn in zijn heerlijkheid. Voor eeuwig. Amen. We zingen een antwoord op de preek uit Psalm 62, vers 5 en vers 8. Psalm 62, vers 5 en 8. Laten we samen danken. Heren, we willen u danken voor uw genade. Dat u zo met uw goedheid tot ons komt. Niet uit bent op onze ondergang, onze verlorenheid, maar dat we het eeuwige leven vinden in Jezus Christus. Heren, dat werk in ons, dat zult u voltooien op de dag dat u terugkomt. Heren, dan mogen we altijd voor altijd bij u zijn. Wat zal het goed zijn op die dag, als u daar zult zijn. En wij rondom uw troon mogen staan, om u te verheerlijken. Heren, we bidden om uw zegen over dit onderwijs. Paulus legde vanmorgen de vinger bij, omdat het voor ons tot zegen zal zijn. Heren, verbindt u uw zegen eraan. Dat we door de kracht van de Heilige Geest het leven vinden in Jezus. Dat u voor ons alles zult worden en blijven. Heren, we danken u voor deze ontmoeting. Dat we zo in vrijheid mogen samenkomen om te luisteren naar uw woorden. Om samen te zingen en te bidden en onze gaven te geven. Heren, we bidden nu dat we de zegen die we vanmorgen hebben ontvangen ook met ons mee zullen nemen naar huis. En dat we ook voor de mensen om ons heen, onze naasten, tot zegen zullen zijn. Zodat uw koninkrijk zal worden uitgebreid. En zodat er meer en meer mensen leven mogen vinden in Jezus Christus. Heren, we danken u voor al het goede wat u geeft. Dat u ook bij ons zijn deze dag. Geef een goede zondag. We bidden u erom in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 16. Een psalm die gaat over de toekomst. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk en tegenslag het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht. Dus dan gaat het over Gods aangezicht, over Gods gezicht die vol van genade is in gunst. Tot mij gewend, schenkt mij verzadiging van vreugde. Wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 16. Gemeentegene, vrede verhef u en jouw harten tot God en bidden we om zijn zegen. Heere, zegen ons en behoed ons. Doe uw aangezicht over ons licht en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.